Goedemorgen. Ik wil vanmorgen met u eigenlijk twee psalmen overdenken. De eerste is psalm 36 en de tweede is, als je het omdraait, voor mensen die aan dyscalculie lijden, 63. Psalm 36 en straks ook psalm 63. Ik werd gegrepen door het getuigenis ook voor de tweede keer weer te zien en dan te ontdekken dat er iets aparts gezegd wordt. Ik ben gewend geraakt aan verwoesting, zei onze broeder uit Libanon. Ik ben gewend geraakt aan verwoesting. Hoe gaat u met verwoesting om? Dingen die jou en mij willen verwoesten. Hoe ga je daarmee om? Ook een gedeelte straks wil ik met u delen. Als je iets leest in de periode, de afgelopen week, wat op je afkomt, dan laat de Heer soms dingen zien en dat je zegt, wat wilt u daarmee zeggen voor mij? En het is heel goed als onze broeder vorige keer ons confronteert door middel van vragen. En de vraag die ik aan u wil stellen vanmorgen, voordat ik het ga lezen: verlangt u naar God? Hoe is het gesteld met uw verlangen naar God? U hoeft daar geen antwoord aan mij voor te geven, maar het is de vraag die ik aan u en ook aan mijzelf stel. Hoe is het met mijn verlangen naar God? In een leven bijvoorbeeld van verwoesting. En hoe ga ik om? Vandaar ook Psalm 36 ontstaan, omdat daarboven staat goddeloosheid tegenover goede tierenheid. En Psalm 63, daar staat boven dat er een achtervolging is. David wordt achtervolgd. De onderzoekers zijn verschil van mening. De ene zegt hij is achtervolgd door Saul en de andere zegt nee, het heeft te maken met zijn achtervolging door zijn zoon Absalom. Dat is Psalm 63. Dus je zou kunnen zeggen een achtervolging en een reactie van David in Psalm 63. En in Psalm 36 de goddeloosheid tegenover Gods goede tierenheid. En hoe ga ik met verwoesting om? Psalm 36 wil ik een paar versen met u lezen, omdat ik daar vier dingen uitgehaald heb die ik belangrijk vind. Vier zegeningen voor een gelovige, geleerd door een man die heeft leren omgaan met verwoesting en ook heeft leren omgaan met Gods goede tierenheid. Vers 8. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God, staat er in Psalm 36, vers 8. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Ik heb daarvoor gezet bescherming voor mij. Onder de schaduw van uw vleugels. Even het kenmerk, bescherming. Ik heb bescherming nodig. Onze broeders in Amsterdam op dat stalletje, die hebben bescherming nodig. Hebben kracht nodig. Hebben gebed nodig. Vers 9. Zij worden verzadigd met overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek, vol met verrukkelijke gaven. Ik heb daar in mijn Bijbeltje gezet, dat is mijn tafel, waar ik aan zit. Zit u wel eens aan tafel bij onze Heere God? En dan bedoel ik niet alleen dit, wat we straks gaan doen, maar zit u thuis aan tafel bij de Heere God? Ze worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat drinken met uw beek vol met verrukkelijke gaven. Hoe is het met uw tafel gesteld? Want bij u is de bron van het leven, zegt vers 10. En ik heb het genoemd, we zijn bij zijn beek. En dan tenslotte vers 10, in uw licht zien wij het licht. En ik heb daar leiding bij gezet. Leiding in uw en mijn leven. Deze vier dingen, onder de schaduw van uw vleugels. Het zitten aan de tafel waarin overvloed van uw huis is. Het derde is, want bij u is de bron van het leven. Waar gaat het om? Wie is uw en mijn bron? Wat komt er uit ons voort? Wat laten we als getuigen zien? En tenslotte, heren, in uw licht zien we het licht. Leiding in ons leven. Ik las een stukje uit een Bijbelstudiegroep. En daar kwam uit voort het volgende. We waren over uit dat we weinig in de Bijbel lazen. Bijbelkring, Bijbelstudie thuis. En daar zeiden sommigen, we waren ervan over uit dat we weinig in de Bijbel lazen. Het was te lastig om ons erop te focussen. Onze uiteindelijke conclusie was dat het ons ontbrak aan het verlangen naar God. Dat was een eerlijk getuigenis van een Bijbelgroep van mensen die constateerden, het ontbrak ons aan verlangen naar God. Bijbelstudies en gesprekken waren telkens kwamen ze weer terug. Terwijl waren we verslagen door onze eigen conclusies. We wilden deze God werkelijk leren kennen door zijn woorden te lezen en in gesprek met hem te zijn. We wilden zo graag hem dienen met ons hele hart, met onze hele ziel en verstand, maar we leken een gebrek te hebben aan een verlangen naar God. Wat nu? Dat was een eerlijke vraag van een groep broeders en zusters. En dan staat er wakker worden met een verlangen. En toen kwam ik bij Psalm 63. In Psalm 63 is een psalm die mij jaloers maakte, zei een van de Bijbelkring. Dus die dit bijwoonde. En daar staat, o God, u bent mijn God, ik zoek u vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor, dorstig en zonder water, zegt Psalm 63, vers 2. En dan zegt hij, wat bij mij vaak gebeurt, is dat ik het verlangen uitblus. Weet u hoe dat komt? Ik word wakker met een verlangen naar God, maar in plaats van dat verlangen, verzadig ik met zijn woorden en grijp ik mijn mobiel. Het verlangen wat er was, wordt afgeleid door Instagram. Wordt naar mijn onbeantwoorde appjes gewezen. En mijn gedachten zijn alweer weg van God. Gericht op wat voor ogen is. Elke keer kwam deze persoon weer terug. Ik verlang zo weinig naar God. Een filosoof zei hij toen, het is moeilijk om God te dienen met ons hart, onze ziel, onze kracht, ons verstand, wanneer we voortdurend afgeleid worden, vermaak zoeken, multitask. Het is een tijd, mijn verlangen werd niet aangewakkerd, zei hij toen, tot slot, maar hij werd gedoofd. Dat sprak me best aan. En misschien kunnen we daar onze eigen handtekening onder zetten. Doen wij niet anders? Hebben we het moeilijk met het antwoord op de vraag, is er bij ons verlangen naar God? Dat greep in en daarom ook kwam ik in Psalm 63. Verlangen naar God staat erboven en David werd wakker met een verlangen en zijn dag begon. In vers 2, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Alle goede bedoelingen doen wij dat ook. En of u dat nou 's avonds doet of zo, het gaat er niet om, het gaat om het verlangen naar God. Dat geldt voor u en dat geldt ook voor mij. Mijn ziel dorst naar u. Er is een verlangen, heb ik erachter gezet. Is dat verlangen er bij u en mij? Ik herhaal het elke keer. Om het te laten doordringen in een tijd waarin zoveel dingen gebeuren, waarin we afgeleid worden, waardoor we verdoofd worden, zoals onze broeder zei. Is er een verlangen naar God? U kunt dat voor uzelf alleen maar invullen. En er zijn velen, gelukkig, die dat verlangen hebben. En die ook moeten erkennen dat soms dat verlangen verdoofd wordt door de omstandigheden waarin we terechtkomen. En deze man, deze David, wordt achtervolgd. En ik ga uit van het feit dat dit de gebeurtenis is dat hij achtervolgd wordt door zijn eigen zoon Absalom. Daarmee worden we geconfronteerd. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor, dorstig, zonder water. Hij is naar de woestijn van Juda gevlucht. Richting naar Jericho. Niet makkelijk, moeilijk. Achtervolgd door je eigen kind. Wat gaat er door je heen? En dan valt mij bij David op dat hij niet zich laat dringen door de omstandigheden waar hij werkelijk in zit. Maar dat zijn gedachten uitgaan, mijn verlangen gaat naar God. U bent mijn God en mijn lichaam verlangt naar u. Hoe is dat bij ons? Als er omstandigheden zijn. Wat was datgene wat hem als het ware elke keer weer daarop naar voren bracht. Als hij zegt mijn lichaam en mijn ziel dorst, dan denk ik aan Psalm 42 vers 2 en 3. Daar komt ook die droogte in voort. En dan komt ook dat dorst hebben dat hij heeft. Hij spreekt in die Psalm 42 ook over hoogte en over diepte. U heeft ook hoogtepunten, dieptepunten in uw leven. Maar wat doet u in de omstandigheden waarin u zich bevindt? Op de hoogte en in de diepte. En het derde wat hij ook heel concreet in die Psalm 42, u moet het maar eens lezen. Neem dat eens voor. Eigen die woorden toe hoe hij omging met omstandigheden. En soms zegt hij ook dat er dag en licht was. Dus duidelijke verschillen. In Psalm 42, droogte en een bron. Hij dorst, hoogte, diepte en ook licht en nacht. En deze man, David, gaat dan om en zegt als het ware, ik richt mij op de bron. Mijn omstandigheden veranderen nog niet, maar ik richt mij op de bron. In Psalm 63. En ik bevind me in een land, wat een woestijn is, dor, dorstig, zonder water. En wat doet hij dan? Daar ligt zijn kracht. Wat doet hij? Wel, eigenlijk wil deze psalm 63, maar ook psalm 36 ons eigenlijk zeggen. Zoals Paulus dat zegt. Ik wilde jullie zeggen, broeders in Korinthe, jullie zijn geroepen tot gemeenschap met de levende God. 1 Korinthe 1 vers 9, onderstrepen. U bent geroepen tot gemeenschap met de levende God. Hoe is het met die gemeenschap? Hoe is het met die bron waarin David zijn kracht voelt? En vandaar ook de vraag. Ik heb u, zegt hij in vers 3, in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en heerlijkheid gezien, mag ik u een vraag stellen, als u dat leest. Onze broeder vorige week stelde ook vragen. Nou, dat is de kracht van het vragen stellen. Hoe ziet u dit vers? Als u dit leest. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Daar mocht David helemaal niet komen. Hij was geen priester, hij was koning. Hoe kon hij aanschouwen? Hoe verwoordt u dat in uw leven? Onze broeder had geduld om te zwijgen en gewoon te wachten tot het antwoord kwam. We zijn heel moeilijk om te uiten. Maar als ik u de vraag stel, hoe stelt u zich dat voor? Dat vers, zo heb ik u heilig, in het heiligdom aanschouwd. En wat wil dat zeggen? Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Stelt u zich dat gewoon eens voor. Stelt u zich dat de komende week eens voor. Hoe heeft u de Heere God gezien? Hoe stelt u dit vers voor uzelf toe? Pas het toe. Door die vraag te stellen. Hoe is dat met mij? Heb ik de Heere gezien? Is er een verlangen om zijn heerlijkheid te aanschouwen? Verlangen is de essentie. Ik heb een quote altijd, elke week heb ik wel eens een andere quote. Hoe kan ik zijn heerlijkheid zien? Hoe kan ik zijn goede tierenheid zien? Wat betekent die goede tierenheid voor mij elke dag van mijn leven? De quote van de afgelopen week was... Met lezen geef je je hersens water totdat ze gaan bloeien in je hoofd. Ik herhaal hem nogmaals. Met lezen geef je je hersens water totdat ze bloeien in je hoofd. En ik zet erbij in je hart. Als ik zijn woord lees, gaat dat woord wat ik lees bloeien. Als ik niet lees, bloeit het niet. Groeit het ook niet. En als ik daarmee bezig ben, dan word ik soms verdoofd. Ik zie met een groepje zaterdag, zien we hier langzamerhand iets opknappen in de tuin van de ECG. Dit gedeelte is gedaan. Dat gedeelte nog niet. U ziet wat daar groeit. Onkruid. En onze aandacht is gericht om eerst dat onkruid, die troep eruit te halen. Dan worstel je met de dingen, als het ware, die niet goed zijn voor het tuintje. Maar, ik moet u eerlijk zeggen, er zitten 5 mensen op hun knieën en die zitten te wroeten in die aarde om die troep eruit te halen. Wat mag ik doen? Uit de zak hout uit Frankrijk te halen en het daar neer te gooien waar het schoongemaakt is. U ziet nu die houtsprokkels. U ziet niet wat er uit de grond gehaald is. Door 5 mensen op hun knieën. Soms 6 mensen op hun knieën. Dat ziet u niet. Maar het is het geestelijk leven. Waarin de Heer op een gegeven moment zegt. En dat sprak mij. En ik wil het niet eens een preek noemen. Ik wil gewoon nu zeggen het gedachtegang in mijn leven hoe dat gaat. Als ik dan plotseling vrijdagavond zit. En ik zie de getuigenissen van broeders en zusters in vervolging. En net daarvoor lees ik de geschiedenis van Abraham. Als een voorbidder voor Lot. En God zegt, ik ga het verwoesten. En hij blijft doorgaan. Voorbidden. En dan staat er in Genesis 19, nu moet het maar eens lezen. God gedacht aan de voorbeden van Mozes. Hoe is het met onze voorbeden? En we hebben allemaal een concrete opdracht. We zijn voorbidders. Aandeelhouders, om het met mijn dochter te zeggen. We zijn voorbidders. En als ik dan in diezelfde aanhaling een tekstje zie en ik zie Hebreeën 13 en dan lees ik het voor. En dan denk ik, ach heren, wat schiet ik tekort als ik dat in Hebreeën lees. En wat staat daar? Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. Denk aan hen die slecht behandeld worden. Alsof u ook zelf slecht behandeld wordt. Ik ben gewend geraakt, zei onze broeder, aan verwoesting. Maar God gaf leven. U kunt het verder doorlezen. Dat zijn de dingen die je leest, waar je over nadenkt. U zult ongetwijfeld ook de teksten tegenkomen en dan zeggen, wat doe ik ermee? Wat gebeurt er in mijn leven? David, in omstandigheden. Zie, ik heb uw heiligdom aanschouwd. Toen ik dat las, kwam meteen Colossense 3. Dat is omdat ik het gelezen had. Ik gaf water aan mijn hersens en ze kwamen tot bloei. Wat, zo zoekt de dingen die boven zijn. David had zijn tabernakel, die in Silo stond. David zag de wolkkolom, David zag zijn heerlijkheid. David zag de kracht van God en zijn aanwezigheid in de instrumenten. Hij was daar, op de troon der genade. Voor David, hij kende de almachtige God. Daarom staat er niet voor niks. Zie, ik heb u in uw heiligdom aanschouwd. Ook al zag hij het niet, hij zag het met zijn geloofsoog. Met zijn hartsvertrouwen. Met zijn verlangen ging groeien. Ging bloeien in zijn leven. Dat sprak mij zo bijzonder aan. Je moet het woord lezen. Dan geef je je hersens water totdat ze gaan bloeien in je hoofd. Deze broeder werd geraakt omdat God zelf tot hem sprak. Het ontbrak aan een Bijbel. God regeert. God gaat zijn weg. Als wij mensen niet kunnen bereiken, doet God dat. Maar laten we ervoor bidden, als een voorbidder, zoals Abraham bad voor Lot. Die verdoofd was door een wereld om hem heen. Hij was een vreemdeling. Hij was een bijwoner. Hij zat in de poort. Maar eigenlijk bleef hij een vreemdeling. Voorbidder zijn. Voorbeden doen. Dat kun je ook in je huiskamer doen. Daar hoef je niet vrijdagavond voor hier naartoe te komen, maar het is wel fijn. Om samen geconfronteerd te worden met de nood van onze broeders en zusters. Is daar een bewustwording van ik ben een familie? Toen ik de geschiedenis las, om Psalm 63 beter te begrijpen, las ik een stukje uit de geschiedenis van die vlucht. En wat zo bijzonder is, en u moet dat maar eens lezen in 2 Samuel 17, vooral vers 24 tot 29. Toen kwamen daar mensen in die vlucht, die David met zijn mensen had, achtervolgd door zijn zoon, kwamen hem te eten brengen, zodat ze hen allemaal te rusten konden begeven, daar vlak bij die Jordaan. Dat is Gods leiding. Dat is dat God zijn pionnen heeft, die hij gebruiken wil. Ik heb je geroepen tot gemeenschap. Dat is wat Psalm 63 eigenlijk zegt. Wat gebeurt er dan? Door die ontmoeting met God komt er een ervaring. Onze broeder had dat ook. Ik vond het zo'n mooi beeld dat hij daarvoor Beirut wat kapot was gemaakt, wat verwoest was, zijn handen uitstrekte om voor Beirut te bidden. Ik kan het niet anders uitleggen. In dat verwoeste wil God werkzaam zijn. En wij zeggen misschien, er is niks meer aan te doen. Wat doet hij? Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Hij is los. Hij weet dat hij achtervolgd wordt. Maar de goedheid van God. En ik kan zeggen, ach Heere God, in de dwarsheid van het leven waar we mee te maken krijgen, heb ik u één ding zien doen. U bent naar deze opstandige wereld gekomen en u heeft uw liefde laten zien. U heeft uw leven gegeven voor mijn zonde. U bent opgestaan om mij te rechtvaardigen en om mij een eeuwig huis te geven in de hemelen, om voor altijd bij u te zijn. En ik leer u daarin kennen, in de wonden die uw handen hadden, waarin mijn naam, uw naam geschreven is. Die verbondenheid. Mijn broeders en zusters in Egypte, mijn broeders en zusters in Nigeria, die op een verschrikkelijke manier vervolgd worden. En je kunt zeggen, dat is een bak ellende. Dat is het ook. En dwars daardoorheen gaat God in zijn liefde werkzaam. En we kunnen alle ellende niet op onze nek nemen. Maar God zegt, open je hart. Mag ik werken? Mag ik in dat verlangen dat jij naar mij hebt, mag ik mijn verlangens aan jou bekendmaken? Door mijn geest. Dat is voor mij Psalm 63. Dat is voor mij de vraag, hoe stel je het voor? Ik zoek u in het heiligdom. Hoe stel je het voor? Ik heb u daar gezien. Hoe stel je het voor? Ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. In al die omstandigheden. David was niet voor ons gebonden door dingen, omstandigheden, mensen, zorgen, dom zeg. Hij was verbonden met de bron. Daar waar het werkelijk om ging. Hij zegt, Heere God, u heeft het laten ondergaan, notabene mijn eigen kind. Dat staat er niet, maar ik kan u wel zeggen dat hij het gedacht heeft. Ik kan hem niet veranderen. Ik kan de omstandigheden niet veranderen. U heeft het toegestaan. Ik ben opgegroeid in vernietiging. In catastrofes. Ik heb mensen gezien. En als je dan zo'n kind ziet en zegt, ik ga voor mijn vijand bidden. In Egypte. Ik ga voor mijn vijanden bidden. Die mijn leven verwoesten. Omdat de Heer dat van mij vraagt. De bron. En dan komen daar mensen. En daarvoor gebeurt dat. Terwijl David al lang weet, u bent mijn bron. Dan wordt daar de tafel gebracht. Voor al zijn mensen die hem trouw zijn. Zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Dat is Psalm 63. En dan zegt hij ook, wanneer ik aan u denk. De dag begon in vers 2. U zoek ik vroeg in de morgen. En het einde, Wanneer ik aan u denk op mijn bed, overpeins ik u in nachtwaken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. En daar komen de vier elementen van Psalm 36 weer naar voren. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Kom achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Er zijn mensen die me naar het leven staan om dat te verwoesten. De duivel is bezig ons leven te verwoesten, kapot te maken. Waarom? Om zichtbaar niet te, Jezus Christus te laten zien in ons leven. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Maar de koning zelf, zegt vers 12, zal zich in God verblijden, niet in omstandigheden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal worden gestopt. En dan ga ik weer terug even naar de huiskring. Ziet u het leven van David in achtervolging, in de woestijn, in de droogte van zijn leven? En ziet u de man dat hij de Heere loofde en prijsde? En dan zegt de maker van dit stukje wat hij schreef, en ik zou het graag met u willen delen. Aan de slag, zegt hij. Sta vanaf nu elke morgen op en zeg tegen jezelf, zijn liefde is beter dan dit leven. Laat dit je aansporen om de liefde, goedheid en de trouw te ontdekken die er op die nieuwe dag is. Luister naar dit lied. Lees van 63 eens een week lang hardop, elke ochtend, voordat je aan je dag begint. Hij zegt niet, laat je nog eventjes je mobiel dicht. Kijk nog even niet naar het NOS-journaal. Dat je de bakkalende over je heen krijgt. Maar bepaal je even in de morgen op hem. Dan ontstaat dat verlangen er vanzelf. Omdat je hem aanschouwt. Omdat je zijn heerlijkheid, zijn goedertierenheid en zijn macht aanschouwt. En dan gaat er iets bloeien. Dat gebeurde ook bij deze man. Schrijf maar je worstelingen en je verlangens, vragen en verwondering op die je ervaart tijdens dat lezen. En kijk uit voor de wolven die proberen je aandacht weg te halen. Dat was eigenlijk een... Het vroeg om een getuigenis. Ik dacht van, ik kan wel beginnen. Dan begin ik met Psalm 63. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als God soms dingen tot je hart spreekt, laat ze spreken. Lees het woord. Overdenk het woord. Laat je niet afleiden door de omstandigheden. Denk dan aan Psalm 63. Lees ook eventjes nog Psalm 36, die vier duidelijke dingen. Weet u ze nog? Onder de schaduw van uw vleugels. Hij heeft een tafel voor mij voorbereid. Hij is verbonden met de bron. En tenslotte in uw licht zie ik het licht. Heere God, ik wil u vragen of u dit bij ons wil bewerken. Ook bij mij. Steeds meer en meer. Ook ik word afgehouden. Door dingen die me niet bevallen. En Heer, dan is het goed om dat maar even weg te doen. En me eerst te richten op u. En als ik mij op u bericht heb, dan zullen de dingen die mij niet bevallen waarschijnlijk weg zijn. Omdat de regie in uw hand is en niet in de mijne. Ik wil u vragen of we onszelf zullen afvragen, mijn ziel verlangt naar u. Is dat zo? Ik vind het zo bijzonder dat David, geleid door de Heilige Geest, ook niet voor niks zegt, neem de geest niet van mij. Het zal je toch maar gezaan worden, Heer, in de psalm, dat we het leven van David zien in zijn ontrouw. Alles wat wij in het verborgen houden, heeft hij geopenbaard. Omdat hij een ontmoeting kreeg met u. Wij hoeven dat niet altijd te doen, maar het is wel goed om ons te realiseren dat David een mens was. Dat Elia een mens was. Dat Mozes een mens was. En dat Abraham een mens was. Met zijn gebreken. Maar o, wat een vertrouwen op u. Heere, laten we hetzelfde doen als hij. Mijn ziel dorst naar u. Amen.